Welkom bij Radio Maria.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag krijgen we de gelegenheid om opnieuw te luisteren naar de Heilige Vader en dat tijdens twee generale audiënties, respectievelijk die van 12 april en die van 19 april. We hebben stilgestaan bij de paastijd en hebben ook nog eens kunnen stilstaan bij de apostolische reis van paus Franciscus, die begint, waar hij zal afreizen naar Hongarije. Vandaag dus moeten we een beetje een inhaalbeweging maken en zullen we stilstaan bij de catecheses van de paus. De eerste die we beluisteren is die van woensdag 12 april.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo
nadat we twee weken geleden de persoonlijke ijver van Paulus voor het evangelie hebben bekeken, kunnen wij vandaag dieper ingaan op de evangelische ijver zoals hij die zelf spreekt en beschrijft in enkele van zijn brieven. Door zijn eigen ervaring is Paulus zich niet onbewust van het gevaar van een verwrongen ijver, gericht in de verkeerde richting. In dit gevaar was hij zelf gevallen, voor de voorziene geval op de weg naar Damascus. Soms hebben we te maken met een verkeerd gerichte ijver, die vasthoudt aan zuiver, menselijke en achterhaalde normen voor de christelijke gemeenschap. Deze, zo schrijft de apostel, zijn bezorgd om u, maar niet eerlijk. Wij kunnen niet voorbijgaan aan de bezorgdheid waarmee sommigen zich aan verkeerde bezigheden wijden, zelfs in de christelijke gemeenschap. Men kan zich beroemen op een valse evangelische ijver, terwijl men in werkelijkheid ijdelheid of eigen overtuigingen en een beetje eigenliefde nastreeft. Daarom vragen wij ons af, wat zijn de kenmerken van ware evangelische ijver volgens Paulus? De tekst die we aan het begin hoorden, lijkt daarvoor nuttig. Een lijst van wapens die de apostel aangeeft voor de spirituele strijd. Daaronder is de bereidheid om het evangelie uit te dragen, door sommigen vertaald als ijver. Deze persoon is een ijveraar in het uitvoeren van deze ideeën, deze dingen. Waarom? Hoe is ijver voor het evangelie gerelateerd aan het woord schoenlepel en wat men aan zijn voeten aantrekt? Wel, deze metafoor sluit aan bij een tekst uit de profeet Jesaja, die zegt: hoe mooi zijn op de bergen de voeten van de boodschapper die vrede verkondigt, van de boodschapper van goede tijdingen die redding verkondigt, die tot Sion zegt: uw God regeert. En ook hier is dus sprake van de voeten van een verkondiger van een blijde boodschap. Waarom? Omdat hij die gaat verkondigen moet bewegen, moet lopen. Maar we merken ook op dat Paulus in die tekst over het schoeisel spreekt als onderdeel van een harnas, naar analogie van de uitrusting van een soldaat die ten strijde trekt. In de strijd is het essentieel om stabiel te staan, om de valkuilen van het terrein te vermijden. Want de tegenstander bezaait het slagveld vaak met valstrikken. En om de kracht te hebben om te rennen en zich in de juiste richting te bewegen. Daarom is schoeisel bedoeld om te rennen en al deze dingen van de tegenstander te vermijden. Evangelische ijver is het fundament waarop de verkondiging steunt. En herauten zijn een beetje als de voeten van het lichaam van Christus dat de kerk is. Er is geen verkondiging zonder beweging, zonder naar buiten gaan, zonder initiatief. Dit betekent dat er geen christen is als hij niet in beweging is. Geen christen is als hij niet uit zichzelf op pad gaat en verkondiging brengt. Er is geen verkondiging zonder beweging, zonder wandelen. Men verkondigt het evangelie niet vanuit een stilstand, opgesloten in een kantoor, aan zijn bureau of achter de computer, argumenterend als toetsenbordleeuwen en de creativiteit van de verkondiging vervangend door copy and paste van hier en daar genomen ideeën. Het evangelie wordt verkondigd door te bewegen, door te lopen, door te gaan. De term die Paulus gebruikt om het schoeisel aan te duiden van hen die het evangelie uitdragen, is een Grieks woord dat staat voor bereidheid, voorbereiding, voortvarendheid. Het is het tegenovergestelde van slordigheid die onverenigbaar is met de liefde. In feite zegt Paulus elders: wees niet laks in ijver, maar wees vurig van geest en dien de Heer, in zijn brief aan de Romeinen. Deze houding werd in het boek Exodus vereist om het offer van de bevrijding van het Pascha te vieren. Zo zult gij het eten, met de heupen omgord, de sandalen aan de voeten en de staf in de hand. Het is het Pascha van de Heer. In die nacht zal ik voorbijgaan.
Nel libro dell'Esodo per celebrare il sacrificio della liberazione pasquale. Ecco in qual modo lo mangerete, l'agnello si capisce, con i fianchi cinti, i sandali ai piedi, i bastoni in mano, lo mangerete in fretta. È la Pasqua del Signore, in questa notte io passerò.
Een heraut is klaar om te gaan en weet dat de Heer op een verrassende wijze zal langskomen. Hij moet daarom vrij zijn van schema's en voorbereid zijn op een onverwachte en nieuwe actie, voorbereid op verrassingen. Hij die het evangelie verkondigt, mag niet versteend zijn in kooien van aannemelijkheid of in het is altijd zo gedaan, maar is bereid een wijsheid te volgen die niet van deze wereld is, zoals Paulus zegt wanneer hij over zichzelf spreekt. Mijn woord en mijn verkondiging zijn niet gebaseerd op overtuigende betogen van wijsheid, maar op de openbaring van de Geest en van zijn kracht, opdat uw geloof niet gegrond zou zijn op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God.
Ma sulla potenza di Dio.
En daar is het, broeders en zusters. Het is belangrijk om deze bereidheid tot het nieuwe van het evangelie te hebben. Deze houding die een impuls is, een initiatief nemen, een voorop gaan. Het is een niet laten voorbijgaan van kansen om de verkondiging van het evangelie van vrede te verkondigen. De vrede die Christus meer en beter weet te geven dan de wereld geeft. En daarom roep ik u op om evangelisten te zijn die in beweging komen, zonder angst, die naar buiten gaan om de schoonheid van Jezus te brengen, om de nieuwheid van Jezus te brengen, die alles verandert. Ja, Vader, verander de kalender, want nu tellen we de jaren voor Jezus. Maar verander ook je hart. En ben je bereid om Jezus je hart te laten veranderen? Of ben je een lauwe, onbewegelijke christen? Denk na. Ben je iemand die Jezus bemint en ga je verder? Denk er toch een beetje over na.
Tu sei un entusiasta di Gesù, vai avanti. Pensa un po'.
En met die raad beëindigde Paus Franciscus die catechese op woensdag 12 april. En zo hervat hij de reeks, zeg maar, over de evangelische ijver, de apostolische ijver. En beantwoordt hij de vragen over hoe we eigenlijk moeten evangeliseren, hoe we het evangelie moeten verkondigen. We gaan luisteren naar een tweede catechese van de Heilige Vader, die op dit thema verder gaat. Sprekend over evangelisatie, na de getuigenis van Paulus, richt de paus zijn blik op verschillende mannen en vrouwen die op een bijzondere wijze Jezus hebben gevolgd in het leven, waaronder de martelaren. We luisteren naar de Heilige Vader.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo parlando dell'evangelizzazione,
sprekend over evangelisatie en over apostolische ijver, na het getuigenis van Paulus, een echte kampioen van apostolische ijver, richten we onze blik vandaag niet op één enkele figuur, maar op de schare martelaren, mannen en vrouwen van alle tijden, talen en naties, die hun leven gaven voor Christus, die hun bloed hebben vergoten om Christus te belijden. Na de generatie van de apostelen waren zij de getuigen van het evangelie bij uitstek. De martelaren. De eerste was de diaken Sint Stefanus, die buiten de muren van Jeruzalem werd gestenigd. Het woord martelaarschap komt van het Griekse martyria, dat exact het woord getuige betekent. Een martelaar is een getuige, iemand die getuigt, zelfs tot het vergieten van bloed. Het woord martelaar werd in de kerk echter al snel gebruikt om te verwijzen naar iemand die getuigde, zelfs tot het vergieten van bloed. Dat wil zeggen, in het begin duidde het woord martelaar op het getuigenis dat dagelijks wordt afgelegd. Later werd het eerder gebruikt om iemand aan te duiden die zijn leven geeft door zijn bloed te vergieten. Martelaren moeten echter niet gezien worden als helden die individueel optraden, als bloemen die ontbloeien in een woestijn, maar als rijpe en voortreffelijke vruchten van de wijngaard van de Heer die de kerk is. Met name de christenen, die ijverig deelnamen aan de viering van de Eucharistie, werden door de Geest geleid om hun leven te baseren op dat liefdesmysterie. Dat wil zeggen, op het feit dat de Heer Jezus zijn leven voor hen had gegeven. En daarom konden en moesten ook zij hun leven geven voor hem en voor hun broeders en zusters. Een grote edelmoedigheid. De weg van het christelijk getuigenis. Augustinus benadrukt vaak deze dynamiek van dankbaarheid en gratuite wederkerigheid van de gave. Hier is het voorbeeld wat hij preekte op het feest van de heilige Laurentius. De heilige Laurentius was diaken van de kerk van Rome. Daar was hij een bedienaar van het bloed van Christus en daar vergoot hij zijn bloed voor de naam van Christus. De gezegende apostel Johannes heeft het mysterie van het avondmaal duidelijk uiteengezet door te zeggen: zoals Christus zijn leven voor ons heeft afgelegd, zo moeten ook wij ons leven afleggen voor onze broeders. Lorenzo, broeders, begrepen dit alles. Hij begreep het en bracht het in praktijk. En hij beantwoordde werkelijk aan wat hij aan die tafel had ontvangen. Deze Laurentius, hij had Christus lief in zijn leven. Hij imiteerde hem tot de dood. En zo verklaarde Augustinus de geestelijke dynamiek die de martelaren bezielde in deze woorden. Martelaren hebben Christus lief in zijn leven en imiteren hem in zijn dood. Laten wij vandaag, dierbare broeders en zusters, alle martelaren gedenken die het leven van de kerk hebben geleid. Zij zijn, zoals ik al vaak heb gezegd, in onze tijd talrijker dan in de eerste eeuwen. Vandaag zijn er zoveel martelaren in de kerk. Zoveel, omdat ze voor het belijden van het christelijk geloof uit de maatschappij worden gezet of in de gevangenis terechtkomen. Het zijn er zeer veel. Het Tweede Vaticaans Concilie herinnert ons eraan dat het martelaarschap, waardoor de leerling gelijk wordt aan zijn meester, die vrijwillig de dood aanvaardt omwille van de wereld, en waardoor hij aan hem gelijk wordt in het vergieten van bloed, door de kerk wordt beschouwd als een voorname gave en een hoogste bewijs van naastenliefde, naar de Constitutie Lumen Gentium, punt 42. De martelaren maken, in navolging van Jezus en met zijn genade, het geweld van hen die de verkondiging weigeren, tot een opperste gelegenheid van liefde, die gaat tot de vergeving van hun beulen. Interessant. Martelaren vergeven altijd hun beulen. Stefanus, de eerste martelaar, stierf al biddend: Heer, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Martelaren bidden voor hun beulen. En hoewel er slechts enkelen gevraagd worden om martelaar te worden, moeten allen echter bereid zijn Christus te belijden voor de mensen en hem te volgen op de kruisweg tijdens de vervolgingen waarvan het aan de kerk nooit ontbreekt. Maar is deze vervolging verleden tijd? Nee. Vandaag de dag. Vandaag zijn er vervolgingen van christenen in de wereld. En zo zijn er heel veel. Er zijn vandaag de dag meer martelaren dan in de begintijd. De martelaren laten ons zien dat iedere christen geroepen is tot het getuigenis van het leven, zelfs als hij niet zo ver gaat als het vergieten van zijn bloed, door zichzelf te geven aan God en zijn naasten in navolging van Jezus. En ik wil graag afsluiten door te herinneren aan het christelijk getuigenis dat overal ter wereld aanwezig is. Ik denk bijvoorbeeld aan Jemen, een land dat al vele jaren gebukt gaat onder een verschrikkelijke oorlog die in de vergetelheid is geraakt. Zoveel doden heeft veroorzaakt en nog steeds zoveel mensen doet lijden, in het bijzonder kinderen. Juist in dit land zijn er stralende geloofsgetuigenissen geweest, zoals die van de missiezusters van liefde die er hun leven hebben gegeven. En ook nu nog zijn zij aanwezig in Jemen, waar zij hulp bieden aan zieke ouderen en gehandicapten. Sommigen van hen hebben het martelaarschap ondergaan, maar de anderen gaan door, riskeren hun leven, maar gaan door. En verwelkomen iedereen, van welke godsdienst dan ook, want naastenliefde en broederschap kennen geen grenzen. In juli 1998 werden zuster Aleta, zuster Zelia en zuster Michael op weg naar huis na de mis vermoord door een fanaticus, omdat zij christenen waren. En meer recent, kort na het begin van het conflict dat nog steeds voortduurt, in maart 2016, werden zuster Anselmus, zuster Marguerite, zuster Reginette en zuster Judith vermoord. samen met enkele leken die hen hielpen in het werk van naaste liefde onder de mensen. Zij zijn de martelaren van onze tijd. Onder deze vermoorde leken waren er naast christenen ook moslims die met de zusters samenwerkten. Het ontroert ons te zien hoe het getuigenis van bloed mensen van verschillende religies kan verenigen. Men mag nooit doden in naam van God, want voor hem zijn wij allen broeders en zusters. Maar samen kunnen we ons leven geven voor anderen. Laten we dus bidden dat we niet vermoeid raken in het getuigen van het evangelie, zelfs in tijden van beproeving. Mogen alle heiligen en heilige martelaren zaden zijn van vrede en verzoening tussen volkeren voor een meer menselijke en broederlijkere wereld, in afwachting van de volledige openbaring van het Koninkrijk der Hemelen, wanneer God alles in allen zal zijn. Ik dank u. De woorden van Paus Franciscus in deze tweede catechese. Deze gaf hij op woensdag 19 april. En zo zijn we weer helemaal bij de tijd, zeg maar. En zullen we ook in de komende tijd de generale audienties van de Heilige Vader blijven opvolgen. Onder andere via het programma Radio Vaticaan Live. Maar dan krijgt u natuurlijk verder de vertalingen te horen tijdens het programma Radio Vaticaan. Op zaterdag 22 april heeft Paus Franciscus in het Apostolische Paleis de deelnemers aan de tweede plenaire vergadering ontvangen van het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven. Het is altijd interessant om te zien wat de paus in dergelijke toespraken verkondigt, wat hij zegt, omdat dat niet alleen gericht is aan de aanwezigen daar, maar ook door de publicatie kunnen wij ontvangen wat hij die dag aan het dicasterie wou meegeven. En in het bijzonder heeft dat natuurlijk betrekking op velen van ons. Het gaat namelijk over de rol van de leek in de kerk, het gaat over de rol van de familie en het gezin in de kerk, als ook de bescherming van het leven. En dat van de conceptie tot het natuurlijk uitdoven van het leven. En alles wat daartussen kan zijn. Mensen die geconfronteerd worden met zeer pijnlijke ziektes, met een beperking en dergelijke meer. De kerk heeft een duidelijke visie op het feit dat het leven heilig is. En dat het daardoor met diezelfde grote heiligheid dient bewaakt te worden. En in die zin kunnen we dat ook zeker contracultureel noemen. We gaan even kijken naar wat de Heilige Vader heeft gezegd aan de deelnemers aan dit gebeuren. En daarna zullen we samen met hem nog het Regina Caeli bidden. En vervolgen we in het tweede deel van deze toespraak. Dierbare broeders en zusters, ik heet allen die deelnemen aan deze tweede plenaire vergadering van het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven van harte welkom en ik dank kardinaal Farrell voor zijn vriendelijke woorden. Ik dank u voor het werk dat u in de loop der jaren hebt verricht en voor de inzet waarmee u werkt op alle gebieden van uw bevoegdheid. Dit beïnvloedt het dagelijks leven van vele mensen, gezinnen, jongeren, ouderen, de geassocieerde groepen van gelovigen en meer in het algemeen de leken die in de wereld leven met hun vreugden en arbeid. U bent een populair dicasterie, zou ik durven zeggen, en dat is goed. Ik beveel aan, verlies nooit dit karakter van nabijheid tot de vrouwen en mannen van onze tijd. Nabijheid. Ik wil dit ook benadrukken. In deze dagen bent u samengekomen om na te denken over een thema: de leken en het ambt in de synodale kerk. Wanneer men spreekt over bedieningen, dan denkt men meestal onmiddellijk aan de geïnstitueerde bedieningen. Lector, acolyet, catechist, die wel bekend zijn en waarover wij veel hebben nagedacht. Deze bedieningen worden gekenmerkt door een openbare interventie van de kerk. Er is een specifieke daad van instelling en door een zekere zichtbaarheid. Zij zijn verbonden met het gewijde ambt, omdat zij verschillende manieren van deelname aan de taak inhouden, ook al vereisen zij niet het sacrament van de wijding. De ingestelde bedieningen beperken echter niet de ministeriële activiteit van de kerk, die breder is en die vanaf de vroegste christelijke gemeenschappen betrekking heeft op alle gelovigen. Helaas wordt er weinig aandacht aan besteed, terwijl u er terecht in uw plenaire vergadering aandacht hebt aan gegeven en zelfs deze eraan hebt gewijd. Allereerst kunnen wij ons afvragen, wat is de oorsprong van het ambt in de kerk? En we kunnen twee fundamentele antwoorden geven. Het eerste is het doopsel. Het gemeenschappelijk priesterschap van alle gelovigen vindt zijn oorsprong in het doopsel van alle gelovigen, dat op zijn beurt tot uitdrukking komt in de bedieningen. De lekenpastoraal is niet gebaseerd op een wijdingssacrament, maar op het doopsel, vanwege het feit dat alle gedoopten, leken, ongehuwden, gehuwden, priesters, religieuzen, Christi fidelis zijn, gelovigen in Christus, zijn discipelen. En daarom geroepen zijn om deel te nemen aan de missie die hij aan de kerk toevertrouwt, ook door bepaalde bedieningen op zich te nemen. Het tweede antwoord is de gaven van de Heilige Geest. De dienstbaarheid van de gelovigen en van de leken in het bijzonder vloeit voort uit de charismatische gaven die de Heilige Geest binnen het volk van God uitdeelt met het oog op de opbouw daarvan. Eerst verschijnt een door de Geest gewekt charisma, vervolgens erkent de kerk dit charisma als een nuttige dienst voor de gemeenschap en tenslotte wordt op een derde moment een specifiek bediening ingevoerd en verspreid. Het is dan nog duidelijker waarom het ambt van de kerk niet kan worden teruggebracht tot enkel de ingestelde bedieningen, maar een veel breder terrein omvat. Bovendien kunnen herders, net als in de eerste gemeenschappen, bij bijzondere pastorale behoeften, zonder hun toevlucht te moeten nemen tot de instelling van een ambt, een leek bepaalde vervangende functies, dat we zeggen tijdelijke diensten, toevertrouwen. Denken we maar aan de verkondiging van het woord of het uitdelen van de hostie. Bovendien kunnen leken, naast de ingestelde ambten, de plaatsvervangende diensten en andere permanent toevertrouwde ambten, een groot aantal taken vervullen, die uitdrukking geven aan hun deelname aan de priesterlijke, profetische en koninklijke functie van Christus, niet enkel binnen de kerk, maar ook in de omgeving waarin zij zijn geplaatst. Sommige daarvan zijn van gebed, maar er zijn andere die voortkomen uit de doopsgezinde oorspronkelijkheid van de leken. Ik denk vooral aan de behoeften in verband met oude en nieuwe vormen van armoede en aan migranten die dringend behoefte hebben aan acties van opvang en solidariteit. In deze gebieden van naastenliefde kunnen vele diensten ontstaan die de vorm aannemen van echte bediening. Dit is een grote ruimte van engagement voor hen die tegenover anderen concreet de nabijheid van Jezus, die zij vaak aan den lijve hebben ondervonden, willen beleven. Het ambt wordt zo, naast een eenvoudig sociaal engagement, een mooie persoonlijke ervaring en een groot getuigenis, een echte christelijke getuigenis. En in een volgend deel gaat de paus verder over de rol van het gezin hierin. En daar gaan wij zo meteen naar luisteren. Eerst willen we samen met de Heilige Vader het Regina Caeli bidden. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met het tweede deel van deze toespraak die Paus Franciscus heeft gegeven tot het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. Dat is voor zo dadelijk.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meriuisti portare, alleluia.
Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem fili tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es. Presta, quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vite, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij verder in de toespraak die Paus Franciscus gaf tot de deelnemers aan de tweede plenaire vergadering van het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. En in een tweede deel sprak hij dus over het gezin. Hij zei: ik denk aan het gezin waarover u, naar ik weet, tijdens deze plenaire vergadering ook samen hebt nagedacht en waarbij u enkele van de uitdagingen van de gezinspastoraal hebt onderzocht, waaronder situaties van huwelijkscrisis, de problemen van gescheiden personen, van hen die in een nieuwe verbintenis leven of een nieuw huwelijk zijn aangegaan. In Christi Fidelis Laici staat dat er bedieningen zijn die hun sacramentele basis hebben in het huwelijk en niet enkel in het doopsel en het vormsel. In Familiaris Consortio wordt over de opvoedkundige taak van het gezin gesproken als een dienst van evangelisatie, waardoor het een plaats van echte christelijke initiatie wordt. En reeds in Evangelii Nuntiandi wordt eraan herinnerd dat het missionaire karakter dat inherent is aan de echtelijke roeping ook buiten het gezin zelf tot uitdrukking komt, wanneer het evangeliserend wordt voor vele andere gezinnen en voor de omgeving waarin het is opgenomen. En ik wil hier even halt houden, want ik heb Evangelii Nuntiandi geciteerd. Deze aansporing van Paulus VI is vandaag van kracht. Ze is actueel. Alsjeblieft, neem ze terug op. Herlees dit. Het is zo actueel. Er staan zoveel dingen in dat als men ze leest, dat men zegt: kijk toch eens naar die vooruitziende Montini. Men ziet daar echt een vooruitziende blik van deze grote heilige die de kerk heeft geleid. En deze die ik heb genoemd zijn enkele voorbeelden van lekenbedieningen waaraan nog vele andere zouden kunnen worden toegevoegd, die op verschillende manieren door de kerkelijke autoriteiten worden erkend als uitingen van het ambt van kerkelijke bedienaar in ruime zin. Maar één ding moeten we echter onthouden. Deze diensten, deze ambten, mogen nooit naar zichzelf verwijzen. Ik word wat kwaad als ik lekenverkondigers zie die, vergeef mij het woord, zichzelf opblazen omdat ze dit mogen doen. Dat is ambtelijk, maar het is niet christelijk. Het zijn heidense ambtsdragers, vol van zichzelf. Pas hierop. Ze mogen nooit zelfverheerlijkend worden. Als de dienst eenrichtingsverkeer is, is het niet heen en weer. Het gaat niet. Hun doel overstijgt hen en is het brengen van christelijke waarden in de sociale, politieke en economische wereld van onze tijd. Dit is de opdracht die vooral aan leken is toevertrouwd, wier optreden niet beperkt kan blijven tot intra-ecclesiale taken zonder een echte inzet voor de toepassing van het evangelie op de transformatie van de samenleving. Soms zie je leken die lijken op mislukte priesters. Alsjeblieft, ruim dit probleem op. Maak er komaf mee. Als we dan kijken naar de verschillende soorten ambten die we hebben opgesomd, is het nuttig ons nog een laatste vraag te stellen. Wat hebben ze gemeen? Twee dingen. Zending en dienstbaarheid. In feite zijn alle bedieningen uitingen van de ene zending van de kerk en alle vormen van dienstbaarheid aan anderen. En in het bijzonder benadruk ik graag dat in de wortel van de term ambt het woord zit dat minder betekent, ministerium. Jezus zei het al, laat degene die beveeld zijn als de minste, anders weet je niet hoe je moet bevelen. En het is een klein detail, maar het is van groot belang. Zij die Jezus volgen, zijn niet bang om zichzelf minderwaardig te maken, zich in dienst te stellen van anderen. Jezus zelf leerde ons namelijk, wie onder u groot wil worden, zal uw dienaar zijn. Wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn. Daarin ligt de ware motivatie die elke gelovige moet bezielen om elke kerkelijke taak, elke inzet van christelijke getuigenis in de werkelijkheid waarin hij leeft, op zich te nemen. De wil om zijn broeders en zusters te dienen en in hen Christus te dienen. Enkel zo zal elke gedoopte de zin van zijn of haar leven kunnen ontdekken en met vreugde ervaren dat hij of zij een missie op deze aarde is. Dat wil zeggen, op verschillende manieren en vormen geroepen om te verlichten, te zegenen, te verlevendigen, op te heffen, te genezen, te bevrijden en zich te laten begeleiden. Dierbare broeders en zusters, ik dank u nogmaals voor het werk dat u doet in dienst van Gods heilige gelovige volk. Mogen onze lieve vrouw u begeleiden en voor u de gaven van de Heilige Geest verkrijgen. Vanuit mijn hart zegen ik u en vraag u om voor mij te bidden. Ik dank u. Ja, opnieuw een sterke toespraak van Paus Franciscus, waar hij met toch wel sterke bewoording opnieuw verwijst naar iets waar hij, wat hij echt ziet als een probleem van deze tijd. Dat is namelijk het willen verpriesterlijken bijna van de leken. Het is zo belangrijk dat de ambten die er zijn in de kerk, dat die ook hun eigen bevoegdheid hebben en hun eigen mogelijkheid hebben tot ontplooiing. Een leek is geen priester en een priester is geen leek. En wanneer een leek op een priester begint te gelijken, zij het in taken die worden uitgevoerd, kledij die men draagt en dergelijke meer, dan dient men daarvoor voorzichtig te zijn. Het is niet de eerste keer dat de Heilige Vader hiertoe waarschuwt. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. Laten we zeker niet vergeten te bidden voor de intenties van de Heilige Vader en voor zijn apostolische reis die van 28 tot en met 30 april zal doorlopen in Hongarije en die we uiteraard voor u zullen opvolgen. Van harte dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.